Maar waar wilt u over praten vanavond?
Waar ons allemaal misschien interesseert. De toekomstige ontwikkelingen. Op het gebied van geestelijke veranderingen die al 30 jaar geleden aangekondigd werden en die zich nu zo duidelijk manifesteren.
Ja.
Wat langzamerhand ook voor ons gewone mensen kenbaar wordt. In vele honderden kleine dingen. En ik heb het gevoel dat het goed gaat. Al lijkt het er niet altijd zo.
Ja, dat is een heel omvangrijk onderwerp, dat begrijpt u wel.
Ja.
Maar laten we kijken wat we ermee kunnen doen. Kijk, wanneer we dus teruggaan in het verleden, dan denk ik zo'n de jaren tussen 55 en 60, dan hebt u waarschijnlijk al gehoord van ons. Een kroonjaar, dus een wisseljaar, is de periode 1981-1982. Wanneer u dat nu gaat bekijken, dan zult u zien dat we inderdaad geconfronteerd zijn met de revolte van de 70e jaren, maar ook met de ommekeer die eigenlijk in de 80e jaren goed begonnen is. Je moet bij die dingen allerhand gegevens samentrekken. Om u een voorbeeld te geven, de bewapening, vooral de niet gepubliceerde, is dermate toegenomen dat niemand op aarde meer veilig is. Dit houdt in dat de politici dus minder geneigd zullen zijn om een vijandbeeld al te excessief aan te duiden. Dan, er is een verzadigingspunt bereikt in zuiver materiële luxe. Dat klinkt misschien gek, want veel mensen zullen zeggen, ja, die derde wereldlanden dan. Maar in de industrielanden vooral, is dus de mens langzaam maar zeker zo zeer consument geworden, dat er eigenlijk voor andere dingen weinig tijd meer overblijft. En jongeren die krijgen daardoor niet de mogelijkheid om zich buiten een genormd proces dus zelf te ontplooien. Dit voert niet alleen tot afwijkend denken, maar ook tot een, vooral bij jongeren, een neiging om afwijkend te handelen. Dat houdt in dat de tegenstellingen van het ogenblik eigenlijk veel groter zijn dan algemeen beseft wordt. En dat de neiging om realistisch te denken aan beide zijden groter begint te worden. Ik zeg begint te worden, want ze is nog niet. Hierdoor wordt de mens teruggeworpen op zijn eigen reserves. Wanneer we de verschillende bewegingen ontleden, en dan kunt u gaan naar de Bhagwan en al die anderen, dan zult u ontdekken dat we eigenlijk allemaal bezig zijn om rust te zoeken, om vrede te zoeken. Ook in de kerken, de neiging terug te keren tot orthodoxie, bij bepaalde kleine groepen is ook weer het zoeken naar geborgenheid, het zoeken naar zekerheid. De wereld kan die niet geven. Instellingen en zelfs bakbands en dergelijke kunnen die niet werkelijk geven. Ze kunnen je alleen de mogelijkheid scheppen misschien om innerlijk een werkelijkheid te benaderen. Dat wil zeggen dat een groot gedeelte van de processen die buiten de mens zich afspelen, door hem alleen op een innerlijke schaal geheel verwerkt en enigszins beheerst kunnen worden. Als hij alleen met uiterlijkheden bezig is, dan is hij gewoon een factor in een proces dat hij niet beheerst. Zodra je echter naar binnen toekeert, dan is daar een reserve, waardoor je net niet meer in dat proces zonder meer genormd is opgenomen. Ik hoop dat ik duidelijk zeg zover. Nu zegt u de toekomst. Wel, de mensen moeten iets vinden. Ze moeten iets vinden wat betekenis heeft. Als dat niet het geval is, dan krijgen we te maken met een terrorisme waar de huidige kleinere terreurgroepen en zelfs de voetbalhooligans eigenlijk alleen maar zeer zwakke afschaduwingen van zijn. Alleen wanneer de mens in zichzelf een proces vindt waardoor hij verder kan gaan, dan kan hij zijn wereld van binnenuit gaan interpreteren. En in die interpretatie datgene in die wereld vinden wat voor hem persoonlijk een bevestiging betekent en gelijktijdig een zekere voldaanheid teweeg kan brengen. Zolang je de zaak aan uiterlijke normen bindt, kun je eigenlijk alleen maar zeggen, nou ja, ik kan alles goed praten, maar je kunt niet zeggen, alles gaat zoals ik wil en zoals ik verwacht. Werk je van binnenuit, dan werk je wel met een realiteit, maar je past jezelf innerlijk aan die realiteit en bent daardoor steeds in staat om te reageren op het ogenblik en niet meer op grond van een stereotyp beeld of een programma dat in het verleden is gelegen. Het is duidelijk dat hierdoor een verinnerlijking ontstaat. Maar er is een tweede punt bij. Nu moet ik even een klein ogenblik afwijken. Als u verveelt, zegt u het wel. Hè? Maar als u het vragen wilt, doet u het ook maar rustig. Kijk. In de mens is een krachtbron. We kunnen die de ziel noemen of een andere naam geven. Zolang we ons maar realiseren, in de mens zit een hoeveelheid energie, vermogen dus, dat door bepaalde instelling van denken geactiveerd kan worden. Wanneer dit gebeurt echter, verandert de gevoeligheid van de mens. Om het anders te zeggen, hij interpreteert zijn omgeving op een andere wijze en gebruikt daarvoor andere zogenaamde gaven, je zou kunnen zeggen organen. Dat die organen van meer geestelijke aard zijn, van astrale aard, of laten we ons daar voorlopig niet mee bezighouden, dat is voldoende voor een paar psychologen. Maar wanneer mensen steeds meer naar binnen keren, wanneer ze steeds meer zoeken om een innerlijke betekenis te vinden, dan is het duidelijk dat ze ook innerlijk een zekere rust vinden, maar daarvoor een beroep moeten doen op hun innerlijke kracht. Het houdt in dat hun gevoeligheid toeneemt. Wanneer we de resultaten overzien, zoals ze binnen enkele jaren, dacht ik wel, algemeen merkbaar zullen zijn, dan ontdekken we vage vormen van telepathisch aanvoelen, grotere ontwikkeling zelf van empathische vermogens, vermogens dus om niet alleen gedachten als het ware te ontvangen, en enigszins te begrijpen, maar ook om emoties en uitstralingen in jezelf te verwerken en erop te reageren. De gevoeligheid voor uitstraling van bijvoorbeeld voorwerpen, psychometrie, nou, dat is een idee waar ze dat bij gebruiken, maar het zal ook bependelen, neemt bij veel van die mensen toe. Het wonderlijke is dat het langs heel veel verschillende wegen bereikt wordt. Zelfs wanneer we de eenvoudige Hatha Yoga nemen, die nogal populair is geweest een hele tijd, totdat de mensen ontdekten dat je ook een muziekslang kunt worden. Maar dit is in feite een systeem dat alleen gebaseerd is op het tot stand brengen van harmonieën in wat je de zenuwstroming kunt noemen, of beter gezegd de zenuwspanningsvelden, daarmee de levenskracht. Die mensen die zich daar werkelijk mee bezighouden en ook de innerlijke stilte proberen te bereiken, blijken licht begaafd te worden. Ze gaan anders reageren, ze gaan als het ware dingen vooruit voelen enzovoort. Bij sommige groepen wordt dat voor een gedeelte begraven onder allerhand rituelen. Dat zien we bijvoorbeeld in de Bhagwan-beweging heel vaak. Er zijn mensen bij met ontzettend scherpe gevoeligheid, helderziendheid, maar het wordt voortdurend overspoeld eigenlijk door de gemeenschapsliefde, geest enzovoort, die dus in deze groep overheerst. Bij de Hare Krishna zien we zelfs twee heel verschillende ontwikkelingen. aan de ene kant een bijna egomane ontwikkeling die een uiterlijke verruwing tegenover de buitenwereld en gevolgen heeft, en aan de andere kant een innerlijke verfijning waardoor men als het ware intenties gaat aflezen, uitstralingen gaat aflezen zonder het misschien te beseffen. Daar waar dit reeds nu gaande is en zich in toenemende mate verder ontwikkelt, moeten we ons afvragen: wat zal in de nabije toekomst hiermee gebeuren? Dan grijpen we weer naar de verschijnselen die we nu reeds kennen. Denk aan die eigenaardige vibratie, die sfeer, dat je zelf verliest, dat je zelf bij een popconcert kunt zien. Denk aan de eigenaardige opwinding bij bepaalde secten en zelfs bij bepaalde politieke bewegingen of sportmanifestaties. Mensen die even zichzelf verliezen in een geheel. Zolang dat geheel een uiterlijk doel heeft, zullen ze zich niet bewust worden van hetgene gebeurt. Maar tijdelijk wordt je eigen persoonlijkheid vermengd met die van andere persoonlijkheden. En op het ogenblik dat je dit bewust ondergaat, ga je daaruit gegevens opnemen. Een zekere kennis misschien, een weten dat als een soort onbewust iets op bepaalde punten toch naar buiten komt. Is het dan zo vreemd om te veronderstellen dat we zelfs in de zeer nabije toekomst mensen zullen zien die spontaan en zonder afspraken toch tot een directe samenwerking komen, waarbij het lijkt of ze jaren op die samenwerking hebben gestudeerd? Is het dan zo vreemd om aan te nemen dat er mensen zijn die, terwijl ze misschien nog voor hun eigen idee volledig stijf, wetenschappelijk of technisch of economisch denken, ergens bewogen worden door hun omgeving en zonder het zelf te beseffen eigenlijk, dus een irrationeel deel toevoegen aan hun kennis en daardoor tot resultaten komen die anders niet mogelijk zijn? Als je dat overweegt, dan moet je zeggen, de gemiddelde opbouw van dit aanvoelen en dergelijke zou waarschijnlijk binnen 2 à 3 jaar moeten beginnen. Laten we dus zeggen globaal 1992. Daar zullen de mensen aan moeten wennen. Hun innerlijke processen worden wel geïntensifieerd, maar ze hebben er nog geen omschrijving voor. En ja, tenzij er een of andere nieuwe godsdienststichter komt, de Heer Bevoedene. U weet, godsdiensten zijn altijd predicaties van vrede die het geweld ten gevolge hebben. Maar zullen we zien dat die mensen dus eigenlijk langzaam maar zeker hun handelen gaan veranderen, terwijl schijnbaar hun denken nog gelijk blijft? De omwenteling van het denken betekent niet een verschuiving van waarde, maar van betekenis geworden. En wanneer dat dan 1 jaar of 8 tot 10 is verder gegaan, en de wereld bovendien een zeer spannende tijd zal ondergaan, dus vermoedelijk dus het jaar 2000, 2004, maar geen wereldondergang hoor, helemaal niet, maar allerhand spannende gebeurtenissen toch wel, met de natuur en de rest. Dan zou ik veronderstellen dat juist door die noodzaak tot samenwerking men zich bewust gaat worden van deze op het ogenblik nog irrationeel genoemde factoren die zo'n grote rol spelen in de samenwerking van mensen en de massa. Dat zou een ommekeer gaan betekenen in het denken van de mensen, maar ook in de interpretatie bijvoorbeeld van religieuze dogmata. Op dat ogenblik krijgen we een enorme versterking van de psychische en magische factoren in de mensen. De meeste mensen beseffen niet hoe sterk ze nu reeds magisch denken. Hoe ze in feite op de achtergrond van hun zeer rationele stellingen een irrationele innerlijke stem schijnen te volgen. Het zou het geval moeten zijn ongeveer, nou, 20 jaar in het volgende millennium. Van daaruit heb je een ontwikkelingsfase nodig verder, waarbij dus weer de mens de formulering vindt. Want mensen zijn een gemeenschap en zonder een systeem ontstaat er een anarchie, kunnen ze niet voldoende samenwerken. En pas wanneer je eerst die gemeenschappelijke norm hebt gevonden, kun je ook naar buiten toe, dat is toch noodzakelijk, op de juiste manier samenwerking vinden, zonder gelijktijdig ten onder te gaan aan je te zeer persoonlijke reacties en interpretaties. Je gaat een norm vinden. Ik vermoed dat we dan dicht bij het jaar 2100 zitten. En in deze tijd veronderstel ik dat de psyche een belangrijke factor is geworden dan de fysica. Niet omdat de fysica teloer gaat, maar om de doodeenvoudige reden dat de psychische benadering mogelijkheden schept die zuiver fysiek niet haalbaar zijn. En nou alleen een heel eenvoudig ding. Een brandpunt van de gedachte met voldoende energie geladen kan in een tussenmateriaal, laten we zeggen dat we iets om willen vormen, zoals vroeger de goudmakers, de alchemisten, wanneer je daar voldoende kunt concentreren, kun je daar temperaturen doen ontstaan voor een korte tijd en op een heel klein punt die ongeveer gelijk komen aan een de helft ongeveer van de zonne-energie uitgestraald door vierkante mijn. Dat is heel behoorlijk hoor. Dat betekent dat er ionen vrijkomen enzovoorts enzovoorts. Daardoor zou je dus in feite een soort kernfusie effect kunnen veroorzaken. En dan heb je weer de mogelijkheid om nieuwe elementen te vinden, maar ook om energie te maken. Met betrekkelijk weinig moeite en kosten. En dat zal de wereld in de toekomst nodig hebben. Ik noem dat nu maar om een klein voorbeeld te geven welke kant het uitgaat. Ik weet dat de mensen lachen wanneer ze horen over een lama die dan zwevend over de baarheen gaat. Nou ja, het is mogelijk. Levitatie is een bekend verschijnsel. Is meer dan maal geconstateerd. Explanatie daarvoor is er niet. Uitleg daarvoor. Maar stel je nu eens voor dat je geestelijk, alleen maar geestelijk, jezelf kunt verplaatsen naar elk punt waarvan je een voorstelling. En dat is iets wat bij uittredingen, een verschijnsel dat ook in de laatste tijd nog onderzocht wordt, steeds meer duidelijk blijkt te zijn. Een voorstelling van een persoon, van een plaats, van een voorwerp zelfs, impliceert een verplaatsing van een groot gedeelte van het waarnemingsvermogen naar dat punt. Nou, dan hoef je geen raketten meer naar Mars of naar Phobos en Deimos te sturen. Dan ga je er even zelf heen. Je neemt waar. Je constateringen kun je omzetten. En je hebt dan een programma waarmee je doelmatig datgene kunt doen, wat nu eigenlijk een beetje ondoelmatig en met heel veel kosten wordt gedaan. Je bent niet meer geïsoleerd. Wanneer je leert om gedachten uit te zenden en jezelf met gedachten te sturen, dan heb je ook de mogelijkheid om contact te krijgen met levende wezens. U hebt nu vaak onbewust een zekere band, een half telepathische band, tussen empathie en telepathie in, met bijvoorbeeld een hond, een kat, zelfs met een vogel die je hebt, in enkele gevallen, zelfs met vissen. Schoon vissen niet bepaald denken. Vissen zou het ideale stemvis zijn. Maar als je het eerlijk bekijkt dus, dan zeg je wanneer dat verder ontwikkeld wordt, dan kan de wereld de problemen aan die ze nu niet kan beheersen. Ze is in staat om in droogtegebieden weer regen te laten vallen. alleen door haar eigen gedachteintensiteit te hanteren. Ze is in staat om bepaalde natuurverschijnselen te verdragen of te versterken en dus te verstaan. De mens kan geestelijk gezien een veel groter gedeelte van de natuur domineren dan hij ooit technisch kan bereiken. En dan komen we als vanzelf in een wereld waarin wetenschappen, wat nu nog occultisme, magie en dergelijke wordt genoemd, eigenlijk samensmelt tot één geheel. En op het ogenblik dat dat gebeurt, dan is de mensheid aan een soort gouden eeuw toe. Veel meer dan een eeuw zal het helaas wel niet zijn. Want er zullen dan altijd mensen zijn die zich uitgesloten voelen, die niet volledig genoeg op kunnen gaan in die totaliteit, in die uitwisseling. En dus ook niet voldoende kracht hebben. En die zullen dan weer proberen om dat te vervangen door technische hulpmiddelen, door materialistischer te gaan denken en te gaan reageren. En dan krijgen we waarschijnlijk een periode van ongeveer 700 jaar waarin dat niet van belang is. En daarna gaat het weer naar de materie toe langzaam. Voldoende?
Een soort golfbeweging dus.
Ja, wanneer je dus de beschaving van de mensheid ziet en je houdt rekening met techniek, niet in de termen van vandaag en de dag, dus met stoffelijk technische vooruitgang en daarnaast geloofswaarden, magische bereikingen en dergelijke, dan kunnen we zeggen dat de geschiedenis van de mensheid op dit gebied, zeggende dat de nullijn ligt tussen het psychische en het materiële, het punt dat u nu praktisch bereikt hebt, weer kunnen spreken van een beiderzijdig getrapte sinoïde, een drievoudige trap dus zelfs, oplopend, met een betrekkelijk steil vervalpunt, waarbij steeds weer dezelfde fase zich herhaalt, en dan kunnen we die fase afmeten in de periode 1 fase ongeveer 2100, tussen 2100 en 2200 jaar, varieert iets. En dan krijgen we daarnaast de versnelde trapimpuls, want de trapping is niet in elke golving van de sinus geheel gelijk. En dan krijgen we daardoor ongeveer, alweer ongeveer per 20.000 jaar, 1000 jaar meer of minder, krijgen we dus een top waarbij alle stijgingselementen inderdaad naar de top zijn en dan krijgen we bijna een zaagtandeffect. Als je die periode dus allemaal samenvat, dan zeg je er zijn ontwikkelingen van zeg ongeveer 2000 jaar die tezamen komen in een ontwikkeling die dan 20.000 jaar nodig heeft, waarna een hoogtepunt bereikt wordt en een dieptepunt en een vernieuwing als het ware optreedt. Voldoet?
Ja.
U zegt het maar, moet er nog meer over verteld worden?
U had het namelijk over de wijziging van energie in de volgende eeuw. En daar had u het eigenlijk over de zonne-energie. Want ja, u hebt echt niet genoemd als vervanging waarschijnlijk van de fossiele energie. En dat zou plaatsvinden op het geestelijk, via een geestelijk niveau.
Nee, dat heeft u verkeerd begrepen, maar ik heb het misschien niet goed geformuleerd. Ik heb dit gezegd. Wanneer je de geestelijke energie die in een mens is, volledig beseft en op één punt, in bijvoorbeeld een of andere solutie, zou concentreren, dan kan, indien je dat wil, daarin tijdelijk een hitte ontstaan die gelijk komt aan ongeveer de uitstralingsintensiteit van een vierkante mijl van het zonoppervlak. Gemeten aan de oppervlakte dus van de zonatmosfeer. Dat heb ik gezegd.
Ja, ja.
Maar er is natuurlijk wel iets anders. Als je zegt zonne-energie, kijk eens, de hele wereld die heeft die zonne-energie nodig. En de meeste mensen begrijpen het niet, maar de hele natuur is een ingewikkelde structuur met een voortdurende wisselwerking tussen allerhand vormen van leven, allerhand omzettingen die chemisch zijn, mede door de zon bepaald. En dus het leven, het klimaat enzovoorts, het hangt allemaal samen. De zonne-energie zorgt daarvoor. Wanneer die zonne-energie de aarde bereikt, en ze kan dus, als het ware, gewoon alleen in plantenleven opgaan, wat krijgen we dan? Veenvorming, bruinkoolvorming, steenkoolvorming. En daarbij het ontstaan van verschillende olielagen, oliehoudende lagen. Wanneer je zoals nu dat allemaal uitput, dan komt er een ogenblik dat je terug moet naar de eigenlijke bron, naar de zon. Maar je kunt geen voldoende oppervlak vinden bij de huidige wereldbevolking om die zonne-energie zonder meer om te zetten in bijvoorbeeld elektrische energie. Wat op het ogenblik mogelijk is met een gemiddeld bereikingspercentage van 87% van de ingevallen energie kan om worden gezet in elektrische energie. Gezien weerstandsverliezen, transportverliezen en dergelijke, blijft er van over ongeveer 40% aan hanteerbare energie. Maar die zonne-energie kun je wel op een andere manier benutten. En dat is namelijk wanneer je buiten de aarde de zonne-invloed opvangt. Je hebt dan een veel intensere werking. Je hebt dus in feite minder oppervlak nodig om een gelijke energie te krijgen. En het enige wat je dan nodig hebt, is dus een gerichte veldstraling, waarin de energie als een vibratie kan worden afgezet. Dat ligt aan de grens van het magnetisme. En in een ontvanger wederom stroom opwekt. En dan kan ik begrijpen dat de energieproducenten op aarde er niet dol op zullen zijn, omdat je iets dergelijks niet zodanig gericht kunt doen dat niet iedereen die wil ervan kan profiteren. Maar op die manier zou je voldoende energie kunnen winnen om, nou ja, praktisch alles te laten gebeuren wat jij wilt. Gewoon met een soort, zeg maar, zonne-elektriciteit. En dat impliceert dan dat je dus niet meer roofbouw hoeft te plegen op de wereld, punt 1. Punt 2, dat je er meer van bewust wordt hoe belangrijk het is dat je voldoende begroeiing hebt, dus voldoende bomen bijvoorbeeld, aan planten voor de wisselwerking, de atmosfeer in stand houden. Dat je verder gaat beseffen dat je door die kracht op een enigszins andere manier te gebruiken, namelijk als een sterk ioniserend effect, gewoon kunt zorgen dat de aardatmosfeer dus een buitenlaag behoudt die voldoende filterend is om het leven zoals het nu bestaat in stand te houden. Er zijn dus ontzettend veel mogelijkheden bij. Geestelijk zou je dat misschien kunnen doen, maar nooit in voldoende mate voor de wereldbehoeften. Maar je zou het wel geestelijk het begin kunnen maken waardoor duidelijk wordt dat die energie kan bestaan. En als dat eenmaal duidelijk is geworden, dan zal men het ook als vanzelf moeten gaan exploiteren. Dus, u ziet, gewoon extrapolatie van al hetgeen er al bestaat, plus datgene wat ik meen te weten. Maar ja, wat weet je eigenlijk? Weet u wat je werkelijk weet? Niet. Het enige wat je weet, is datgene wat je meent te weten, omdat jouw interpretatie van datgene wat jouw beroerd of overkomt, er een verklaring voor geeft. Maar de verklaring is niet identiek met het feit, en het feit zelf is alleen de uitwerking van een kracht, maar niet de kracht zelf. Maar een beetje spitsvondig misschien. Ja. Maar ja, ik kan nog wel even aan.
Ja.
Ja, als u zegt stop, dan stoppen we. Als u zegt ik wil over anders praten, mag doen. Maar ik vind het eigenlijk het leuke dat de meeste mensen het niet realiseren dat ze allemaal in een andere wereld leven. Natuurlijk erg gelukkig zijn. Denk eens aan al die kleine, dikke, kale mannen die anders nooit een vrouw zou komen. Als iedereen ze lelijk zo vindt, en nou ja. Aan al die dames. Die dus ook veel minder kansen zou hebben. Laten we eerlijk zijn. De waardering is anders. Maar dat wil zeggen dat het niet alleen smaak is, dus een schoonheidsgevoel, maar dat het veel verder gaat. Dat het een soort gevoelsmatige binding betekent. En die binding, die heeft een mens nu eenmaal. Laat ik het zo zeggen. Het is al lang geleden hoor. Dat is op het ogenblik bijna 100 jaar. Ik was gelukkig overigens gehuwd. Ik moet zeggen, ik vond het aardig om mijn gade zo nu dan te geleiden. En dan gingen we ook wel eens de stad in. In die stad waren dus een aantal winkels. Als ik er zelf doorliep, dan waren er ontzettend veel winkels te zien met techniek en dergelijke. En met nieuwe producten voor het huishouden en zo. Maar als ik met mijn vrouw op stap was, waren ze ineens verdwenen. Dan waren er alleen nog maar winkels met mooie stoffen en eventueel modelletjes van kleding. Want op dat ogenblik, ridderlijkheid was in mijn tijd nog heel gebruikelijk hoor. Dus maar daarvoor had de vrouw natuurlijk ook weer minder rechten. Hè? Dat wil zeggen officiële rechten, want onofficieel spelen ze ook meestal de baas. Maar ik aanvaarde haar wereld voor een ogenblik. Maar daarmee bleek ineens dat die hele stad ook nog gevuld was met allerhand bedrijfjes en boeddhisten en hoe de oog, God wat ze voor moeten droegen. Oh. Dat was geen goeie hoor, nee, het tegendeel zijn. Ik bedoel, een man zou ze schamen om nog meer gezien te worden, maar die vrouwen die droegen daar tulbanden met brede rand, versierd met een complete koep fruit. Op het hoofd en dat vond ze wel erg mooi. Of kapjes met liefst 3 verschillende rimpellagen erin, weet je wel. Zo. Nou, het was niet oneindig. Ik zei niet dat die bonats slecht waren. Op de vrouw klonken ze aardig, maar als je ze zo zag staan, moet ik niets afzeggen. Maar voor haar was de stad daarmee gevuld. En aan de andere kant, wanneer er een meid moest worden aangenomen, ja, deed mijn vrouw altijd. Nu neem ik aan dat vanuit haar standpunt voorzitter reeds halve was. Maar wat mij betreft, was het dus echt een kwestie, zij keek alleen maar naar zo'n meid en dan wist ze al of de harde werkster was of niet, of ze trouw was of niet, of ze eerlijk was of niet. En waarom, ik weet het nog niet. Zij had dus kennelijk een heel andere benadering van de wereld dan ik. Aan de andere kant vond zij sommige mannen charmant, waarvan ik zei dat kwallen van oplichters waren en ik had later gelijk. Nu zit allemaal heerlijk te gniffelen. Mag voor mij. Maar wat ik wilde zeggen daarmee is dus dit. Je leeft eigenlijk in een eigen wereldje. Niet dat die wereld een andere wereld is dan die van andere mensen. Maar je ziet er andere dingen uit. Je beleeft de dingen anders. En je interpreteert ze dus ook anders. Er zijn maar zelden 2 mensen die precies hetzelfde denken. Die precies hetzelfde zien. En als je dat gaat realiseren, dan zeg je, ja mensen, dan moeten we toch eigenlijk een overbrugging vinden. We moeten van dat geïsoleerde eigen wereldje een beetje af. Dat kunnen we nu uiterlijk wel doen, maar verdraagzaamheid is altijd een mooi woord ervoor geweest. Hè? We tolereren dat een ander het anders ziet en anders waardeert. Maar wat hebben we aan tolereren? Alleen moeten gaan begrijpen. Maar hoe kunnen we begrijpen wanneer we geen deel kunnen zijn van de achtergrond? En dat is nou juist het leuke. Op het ogenblik dat er een zeker rapport ontstaat tussen 2 persoonlijkheden, nou, dat kunnen mannen zijn of vrouwen, of een man en een vrouw, allemaal denkbaar, dan gaan ze aanvoelen wat de ander ziet en denkt en is. Wordt niet 100% gelukkig hoor. Wat mij betreft gelukkig. Ik was namelijk vroeger een type. Wat ik thuis had, hoefde ik niet meer te kopen. Maar als ik wat leuks voorbij zag komen, dan keek ik er toch wel met een vakmansblik naar. grote waardering aan een mevrouw, die had dat juist weer niet gewaardeerd. Maar, oh god, ik zet mijn hele familie leven op te biechten. Uitkijken.
Nee.
Maar het hele grapje van al die dingen is eigenlijk gewoon, wanneer je elkaar gaat aanvoelen, dan krijg je er een dimensie bij. Je wereld gaat dus meer mogelijkheden omvatten. Stel nu eens dat dat niet twee mensen zijn, maar dat het hier een kwestie van, laten we eens zeggen, 1000 mensen betreft. 1000 mensen die weten wat de wereld voor een ander is. Niet bewust, maar als het ware aanvoelen. Dan zullen ze ook aan gaan voelen wat de ander aan hanteringsmogelijkheden in zijn wereld heeft. Een heel gek voorbeeld. Ik zal niet zeggen dat als u een harmonieert met een violist, dat u een viool kunt pakken en dan ineens maestro genoemd zult worden vanwege uw prestatie. Maar u zult automatisch de juiste greep hebben. U hebt misschien de handigheid van spierbeheersing nog niet die nodig is, maar u hebt toch al reeds de juiste greep, de juiste zetting. En wanneer iemand een mathematicus is, dan zult u waarschijnlijk niet alle formules kunnen opschrijven, maar u voelt als het ware aan dat het mathematisch probleem zo en zo moet worden opgelost. En wat meer is, u vindt een meestal erg persoonlijke benadering, waardoor u de uitkomst, die wel juist is, die hebt u afgelezen, dan als wij verklaard. Wanneer de eenheid eenmaal bestaat, dan worden de verschillen voornamelijk bepaald door de rationalisaties die we gebruiken om te ontkomen aan het feit dat we van anderen aflezen. Ja, nou denkt u waarschijnlijk, hoe kom je daar ineens op? Ja, ik ben niet alleen op aarde getrouwd geweest, ik ben ook nog dood gegaan. Dan kom je in een geestenwereld terecht. En het wonderlijke is dat in een geestenwereld die harmonieën waar ik over spreek, die weerkaatsing als het ware tussen personen, de werkelijke wereld uitmaken. Ze zijn als het ware gelijktijdig communicatie, wereldbeeld en belevingsmogelijkheid. En wanneer ik dan zie dat op aarde ontwikkelingen die kant uitgaan, dan heb ik voor mezelf natuurlijk het gevoel om te zeggen, ja, dat is goed. Dat gaat de goede kant uit. Zoals een Engelsman die in Nederland komt, zeer waarschijnlijk zeggen, nou, het gaat de goede kant uit. Ze spreken bijna allemaal normaal. Omdat ze allemaal Engels weten te staan. Of Frans, of zoals het uitkomt. Hè. Schoon wat een Nederlander aan Frans kent, dat is heel vaak, ik ken Frans, maar Frans kent mij. In ieder geval, onze wereld wordt er door bepaald. En wij zijn er ons van bewust. Omdat wij geen uiterlijke maatstaven hebben, waaraan we ons vast kunnen klampen om te ontkomen aan dit besef van samen zijn, van gedeeld zijn. En in het begin voel je er helemaal niet prettig bij, geloof dat maar. Je kunt nooit meer een beleefde leugen uitspreken. Dus als iemand bij je aanklopt en zegt, ik wil graag contact opnemen, dan kun je niet zeggen, oh wat leuk dat u komt. Ja, want dan staat er meteen achter, waarom komt dat krijg nou juist nu? Ja? Dat kan niet anders. Dat gaat samen. Maar je leert dat op de duur en dan blijkt gewoon dat de wereld die je samen opbouwt een rijke wereld is, maar gelijktijdig een meer beheersbare wereld. En dat komt er allemaal van binnen. Allemaal van binnenuit. Waarom? Omdat de feitelijke kracht waarmee we alles verwerken, ongeacht onze geheugen, mogelijkheden en geheugenfuncties, bepaald wordt door iets wat in ons bestaat en dat we allemaal gemeen hebben. En op het ogenblik dat we de verschillen van interpretatie kunnen gaan vergeten, omdat we een wederkerige uitwisseling hebben, dan komen we langzamerhand tot eenheid. Of zoals in bepaalde kringen zou worden gezegd, eens is Adam uiteengevallen en kon hij niet meer spreken met God. Maar als alle delen weer tezamen zijn gekomen, dan zal hij staan voor God als de volmaakte mens. Nou, dat vind ik meteen een mooi slotzin. Maar ik weet niet of het tijd op slaat hoor. Hij zegt altijd een tarm of varken, maar ik heb nog nooit een tarm of varken zien slaan. Nou, ik heb wel een varken op hol zien slaan vanwege een tank, maar dat is weer wat anders. En dat heb ik ook onder mensen nog wel eens gezien. Maar, vrienden, ik geloof dat ik daarmee mijn kleine boetade wel mag beëindigen. Als je een vraag hebt of commentaar op dit moment, ga u gang, anders dan zou ik hem willen voorstellen. Een beter gaan poseren. Met welk in algemeen stilzwijgen als zodanig besloten is, dan dank ik u voor uw aandacht, voor het onderwerpen. En ik hoop dat ik u een paar denkbeelden heb kunnen verschaffen die voor u de moeite waard zijn om ons te overwegen.